Ja, we gaan luisteren naar Gods woord en ik check even of de PowerPoint er is. Ja, dan mag die erop, want ik wil het vandaag hebben over vertrouwen. En daar hebben wij in onze samenleving nogal verschillende ideeën over. Zo is er een radio reclamecampagne die gaat over vertrouwen is goed, maar controle is beter. En wees even eerlijk naar jezelf. Ben je iemand van vertrouwen of ben je iemand van controle? Ik heb een andere gevonden. De volgende mag erop. En die ken ik al heel lang. In God we trust, all others pay cash. Met andere woorden, ik vertrouw niemand. Zo zou je hem kunnen uitleggen. Ik vertrouw niemand. En ik weet niet of dat nou weer de bedoeling is, dat je niemand kan vertrouwen. Dus we zitten soms een beetje in die ambivalentie van, ik vertrouw, maar ik wil het liefst zeker weten. En aan de andere kant, ik weet zeker dat ik God kan vertrouwen en alle andere mensen zijn oplichters. God is trouwens geen mens, hè? Heeft voor de goede orde. Maar vertrouwen, ja, dat is iets wat God van ons vraagt. En als we het hebben over geloven, dan kunnen we natuurlijk bedenken, wat geloof ik allemaal? En dan kun je een hele geloofstheorie opbouwen. En de afgelopen jaren heb ik me natuurlijk mogen bezighouden daarmee. Theologie, hè? Wat geloven we nou eigenlijk over God? En hoe zit het dan precies? En wat staat er dan in de Bijbel? En ik kan je vertellen, het is heel verleidelijk om je daar helemaal in te verliezen. En sommige gelovigen, die weten heel goed wat er in de Bijbel staat. Maar toch vertrouwen ze niet. Want vertrouwen, dat zie je pas in de praktijk. En daar gaan we vandaag naar kijken. En we gaan naar Jesaja hoofdstuk 7. We waren al een stukje in Jesaja. En voor degene die denkt, jongens, gaan we al die 66 hoofdstukken van Jesaja behandelen? Nou, wees gerust. Daar komen we waarschijnlijk niet doorheen, in ieder geval niet dit jaar. Maar we gaan een mooie bloemlezing uit Jesaja doen. En voordat ik begin met lezen, wil ik iets zeggen over wat hier gebeurt. Want lieve mensen, als je je Bijbel leest, dan staat dat altijd in een context van geschiedenis. En de profeet Jesaja, jullie weten nog, 2 weken geleden heb ik gesproken over, en we hebben het net trouwens ook al gezongen, dat de zoon van het kleed van God de tempel vulde. En dat Jesaja een ontzagwekkend visioen had, waarin hij vanuit het idee van, de koning is overleden, hoe gaat het nu verder? Dat God zegt, wat er ook gebeurt, je moet weten dat ik op de troon zit. En het is niet toevallig, want als we kijken naar de koning die nu op de troon is gekomen, dan zit daar koning Agas. En Agas is een bad guy. Een echt bad guy. Het enige wat Israëli's aan hem is dat hij uit het volk Israël is en dat hij een nakomeling van David is. Maar hij wil God niet dienen. En hij is wat dat betreft iemand die om zich heen kijkt, pragmatisch is, een beetje de controle wil. Maar ook allerlei dingen doet die fout zijn. Een slechte koning. Een slechte koning die afgoden dient, die zelfs de deuren van de tempel heeft gesloten en voor die deuren een altaar heeft gezet, wat helemaal niet een altaar is, wat God had gevraagd. Hij gaat zo ver dat hij zijn eigen kinderen door het vuur laat gaan. En dat betekent dat hij de Moloch aanbad. En dat was een groot beeld met een enorme mond. En dan ging een priester met de pasgeboren baby of het kind van een paar maanden oud, ging naar die mond toe en in dat grote beeld, daar werd een vuur opgestookt en dat kind werd in dat beeld gegooid en dan ging dat kind door het vuur. En Agas deed dat met zijn zoons. Afgoderij. Van, ik zou bijna zeggen, de ergste soort. Maar nee, ik zeg het gewoon. Het is de ergste soort. En deze Agas zit nu op de troon in Jeruzalem. En wat ben je dan blij dat God tegen Jesaja heeft gezegd, wat er ook gebeurt, ik heb de controle. Maar wat zul je zo'n koning hebben, zo'n regering hebben? Een slechte, donkere tijd. En dan is er ook nog eens een keer politiek slechts nieuws. Want de koning van Israël en de koning van Syrië, die hebben samen een plannetje. Die zeggen, wij moeten in opstand komen tegen Syrië. En die vragen aan Juda, wil je meedoen? En Juda zegt, nee, ik doe helemaal nergens aan mee. En dan zeggen Syrië en Israël zeggen, goed, dan vallen we jou aan. Dus Israël, het broedervolk van Juda en Syrië, valt Jeruzalem aan en ze overwinnen niet, staat er dan. Nou, dat is even de situatie. Maar terwijl die aanval gaande is, wordt Jesaja geroepen om met koning Achaz te praten. Want koning Achaz is in paniek en het hele volk met hem. Er staat, ze bibberden als de bomen in de storm. Als de kletterende takken. Je zou kunnen zeggen, hun knieën die kletterden tegen elkaar aan van de angst. Ze deden het in hun broek. Allerlei superlatieven kun je erbij zeggen. En dan moet Jesaja zeggen, het valt allemaal wel wat mee. Om het mij even samen te vatten. En dan zegt God in vers 10. Ga opnieuw naar koning Achaz. Opnieuw sprak de Heere tegen Achaz. Vraag voor uzelf een teken van de Heere, uw God. Vraag het beneden in de diepte of boven in de hoogte. Maar Achaz zei, ik zal het niet vragen van de Heere. En ik zal hem niet op de proef stellen. En dan gaan we verder. Toen zei hij, luister toch, huis van David. En dat is natuurlijk Jesaja. Is het u niet genoeg mensen te vermoeien? Dat u ook mijn God vermoeit? En daarom zal de Heere zelf u een teken geven. Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een zoon baren en hem de naam Immanuel geven. Boter en honing zal hij eten totdat hij in staat is het kwade te verwerpen en het goede te kiezen. Voorzeker, voordat de jongen in staat is het kwade te verwerpen en het goede te kiezen, zal het land verlaten zijn, namelijk het land van de twee koningen voor wie u in angst verkeert. En de Heere zal over u, over uw volk en over het huis van uw vader dagen doen komen, zoals er niet gekomen zijn vanaf de dag dat Efraïm zich van Juda afscheidde. Namelijk de heerschappij van de koning van Assyrië, een enorme wereldmacht. Tot zover. Dan lezen we nog eens Matteüs hoofdstuk 1 vers 23. En daar lezen we dat vers. En zij zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dit alles is geschied omdat vervuld werd door waardoor de Heer gesproken is door de profeet toen hij zei, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Immanuel geven. Vertaald betekent dat God met ons. Nou, Achaz, de bad guy, die op alles zijn vertrouwen stelde en elke keer probeerde een bepaalde strategie, een handjeklap met verschillende koningen, hulp te zoeken bij allerlei machthebbers, bij Assyrië in dit geval, die krijgt de kans van zijn leven, zou je kunnen zeggen. Deze man die alles wat voor God was, had afgebroken. Deze man die niet op God vertrouwde, krijgt een regelrechte, ja, je zou kunnen zeggen, uitdaging van God. En zegt van, vraag maar een teken. In de hemel, je zou kunnen zeggen, hè, we kennen die tekenen uit het Oude Testament, dat de zon stil stond. Zeggen, mensen die een beetje hebben nagedacht, die zeggen, ja, nee, wacht, maar de aarde stond dus stil. Ja, oké. In ieder geval gebeurde er iets wat wij niet kunnen als mensen. Een teken is iets waar je je hand niet in hebt. En hier wordt Achaz gevraagd, wil je misschien ook zo'n teken? Dat die 24 uurs kalender van je dag, dat die even veranderd wordt. Een teken aan de hemel, een ster of een meteoor of iets. Een teken. Of hier beneden, een teken dat er ineens iets wel of niet gebeurt. Of dat er hij stond bij de watervijver van de stad. Maar dat daar iets gebeurt. Iets wat niet te verklaren is. Iets wat gewoon eigenlijk niet kan. Want een teken is pas een teken als je denkt, dat is raar. Dat kan ik niet narekenen. En Achaz is zo ontzettend schijnheilig op dit moment. Hij is niet bescheiden. Hij is niet bescheiden. Hij is schijnheilig. Hij zegt, ik ga mijn God niet op de proef stellen. Hij zegt ook nog uw God trouwens. En Jesaja, die wordt in de naam van de Heer boos op hem. Hij zegt, wat zullen we nou beleven? Mensen hebben het al moeilijk met jou. Dan krijgt God het ook nog moeilijk met jou. God zal zelf wel een teken geven. Maar het is een enorme uiting dat Agas niet vertrouwt op God en niet wil vertrouwen op God. Want stel je voor dat Agas had gezegd, nou, laat er maar iets gebeuren met de zon of met de maan of met de sterren. Of laat er maar iets gebeuren. Dan had Agas zijn poot meer op te staan om alles wat hij had gedaan. Dan moest hij zich bekeren. Dan moest hij wel op God gaan vertrouwen. Dan moest hij zijn leven compleet anders invullen. En hoeveel mensen lopen er vandaag de dag rond? Als je zegt, Jezus is gekomen. Hij heeft zich laten zien. Er zijn zoveel dingen aan te wijzen uit de Bijbel en in de wereld, in de geschiedenis, dat Jezus is gekomen. Er is bijna geen wetenschapper te vinden die zegt, Jezus heeft nooit bestaan. Er is ook bijna geen wetenschapper te vinden die kan aantonen dat Jezus niet is opgestaan uit de dood. En toch willen mensen er niet aan. Ze zijn een beetje zoals Agas. Want ze zeggen, ja, maar als ik mij moet bekeren, als ik moet erkennen dat God echt is, als ik moet erkennen dat Jezus Heer is, dan moet ik alles wat ik leuk vind, alles wat ik interessant vind, dan moet ik de controle die ik over mijn leven heb uit handen geven. En dat wil ik niet. En dat is precies wat Agas niet wil. Agas wil zelf de touwtjes in handen houden. Hij is verblind door machtswellust. Hij is verblind door alle leuke geinige dingetjes die hij doet. Door zijn rijkdom, door zijn invloed, door alle mensen die zich waarschijnlijk om hem heen verzameld hadden, om de feestjes die hij kon houden. En Agas zegt, nee, laat ik dat nou maar niet doen. Laat ik nou maar God maar niet op de proef stellen. Het klinkt zo mooi, maar het is hartstikke schijnheilig. En ik denk dat God hier ook aan ons zegt, laat mij aan jou tonen wie ik ben. Als jij in een moeilijke situatie zit, geloof ik dat je aan God mag vragen, wilt u zich laten zien? En we mogen niet zoals Agas zeggen, nou, laat de zon dan maar een paar uren stilstaan of zo. Maar we mogen wel zeggen, Heer, mag ik u zien? Mag ik zien dat u er bent? En dat teken van God, midden in dit verhaal, is een teken wat symbolisch in ieder geval betekenis heeft voor Agas. Maar we weten niet precies of er een maagd zwanger is geworden in die tijd. Maar hier zien we dat we eigenlijk die bifocale bril weer op moeten zetten. Dat we kijken naar Agas in die tijd, lang geleden. En dat daarna, bijna 600 jaar later, dat Jezus geboren wordt en dat Matthäus daar zegt, dit is dat teken. Hier gebeurt het. Wat God al lang had gezegd, dat gebeurt nu. Wat waarschijnlijk voor Agas een teken is geweest, is de tijd die er aan de geboorte en het opgroeien van het kind verbonden werd. Namelijk, het kind moest het kwade kunnen verwerpen en dan zouden Israël en Syrië afgevoerd worden, letterlijk, door Assyrië. En dat duurde 15 jaar. En God beloofde dat dat zou gebeuren en dat Agas zich geen zorgen moest maken om die vijand. Maar omdat Agas niet wilde vertrouwen, kreeg hij iets veel ergers op zijn bord. Namelijk die grote wereldmacht Assyrië, die allerlei steden en allerlei landen opslokte. En Jesaja zegt, het is nog nooit zo erg geweest als wat er dan gaat komen. Er gaat iets heel ergs gebeuren. En Agas, die doet er het zwijgen toe. En er wordt helemaal uitgelegd hoe erg het zal zijn, hoe verschrikkelijk het zal zijn, dat er eigenlijk niks over zal blijven van Jeruzalem, van Juda, dat het huis van God in puin wordt gelegd. En dat deze Agas, die probeerde alles in zijn knuisjes te houden, om zelf de controle te houden, dat hij alles kwijt zou raken. En dat er geen eer meer in Israël zou zijn. Maar de basisgedachte die Jesaja moest brengen is, geen paniek. Want God heeft alles in controle. Hij zit op de troon. En Agas wilde daar niet aan. En dan wil ik nog één ding daarover zeggen. Jesaja stond daar niet alleen. Hij stond daar met zijn zoon. En zijn zoon, die heette Shear Yasuf. En Shear Yasuf is een hele rare naam, ook in het Hebreeuws. Want het is namelijk een profetische naam die betekent een rest zal terugkeren. Eigenlijk was die zoon ook een teken. God zegt, het gaat falikant mislopen omdat de koning van Israël weigert te vertrouwen in zijn God. Maar er is nog altijd Shear Yasuf. Eens zullen de ballingen die naar Assyrië worden afgevoerd terugkeren. En dat is het thema in het boek van Jesaja. En als we vandaag Israël zondag hebben, dan zeggen we ja, een rest is teruggekeerd. En we hebben de afgelopen 75 jaar hebben gezien dat Joden van over de hele wereld terugkomen naar Israël. En je mag dat gerust een teken noemen. Een heel ander teken, maar God heeft alles onder controle. Nou, laten we eens kijken naar dat teken, want God geeft ons een reden om te vertrouwen. En hij geeft dat teken omdat hij wil dat we vertrouwen. En dan is er allereerst dat teken, de maagd zal zwanger worden. Nou, wie heeft er allemaal biologie gehad op school? Eén persoon, oké. Nee, dan moet ik even wat uitleggen. Een maagd kan namelijk niet zwanger worden. Een maagd kan niet zwanger worden. Namelijk als een maagd zwanger wordt, is er niet meer maagd. En een maagd kan dus niet zwanger worden. Je kunt alleen maar zwanger worden als vrouw als je eerst ontmaagd bent. Een eicel en een zaadcel moeten bij elkaar komen om een normale zwangerschap te laten plaatsvinden. En hiermee is het teken meteen gezet. Dit is iets wat onmogelijk is. Een maagd zal zwanger worden. En ze zal een zoon krijgen. Dat is een signaal wat laat zien, hier is iets aan de hand. Alsof er grote borden op de weg staan en zeggen, jongens, het is helemaal fout hier. Het gaat niet zoals het normaal gaat. Even wachten. En dan kun je zeggen, ja, maar wacht even. Door de eeuwen heen, als je het dan hebt over theologen en over filosofen en over historici, die zeggen, ja, maar wacht even, dat kan niet. Je kunt, hè, dus heel veel van die mensen hebben dus ook biologie gehad, die zeggen, dat kan niet. En er zijn zoveel mensen, zowel binnen als buiten de kerk, die zeggen, ja, dat verhaal van die maagdelijke geboorte, ja, dat geloof je toch zeker zelf niet. Die Jozef, die had het gezellig met Maria en dat was het dan. En daar gaf God een stempeltje op of zo. Het is vast een bijzondere man geweest, Jezus, maar die maagdelijke geboorte, jongens. Dat gelooft toch niemand? Dat kun je toch niet gewoon op je verjaardag vertellen? Iedereen ligt in een deuk. En toch is het zo. Want dat is juist het teken. Als dat teken er niet is, dan hebben we niks om op te vertrouwen. En we lezen, en dat is het bijzondere, dat Jozef zelf ook zei van, ja, Maria. Ik weet het niet hoor. Hij heeft het misschien niet gezegd, maar hij dacht het wel. En God zag dat. En God zei, ik moet hem even duidelijk maken dat dit wel degelijk serieus is van Maria. Dat ze zwanger is van de Heilige Geest. En hij laat een engel komen. En dat staat allemaal beschreven in de Bijbel. Omdat dit het teken is. Hier gebeurt iets bijzonders. Het is het onmiskenbare teken. En dan wordt er een zoon geboren die een speciale naam krijgt. Eigenlijk is het een titel. En die titel betekent God met ons. Immanuel, God met ons. Op het moment dat de maagd zwanger wordt, weten we, God komt heel erg dichtbij. En hij krijgt de naam Jezus, maar hij heeft onder andere de titel Immanuel. God met ons, God die mens geworden is, God die je aan kan raken, God die tot je kan spreken, God die je in je ogen kan kijken, God die je lief heeft, God die weet wat het is om mens te zijn, God die ziet het leed, de pijn, de verbrokenheid van de zonde. God met ons. Dat is verbondenheid. Dat is bewogenheid. Dat is vereenzelviging. God vereenzelvigt zich met het lot van de mensen. God met ons. En uiteindelijk is dat teken een teken van redding en hoop. Het gaat over die rest die behouden wordt. Maar ook, en dat staat verderop in het boek Jesaja, dat de volken die redding ook mogen hebben. En als je niet Joods bent en je zit hier vandaag, dan weet je, ik ben bij de volken. En ook voor de volken is Jezus gekomen. Als vandaag Israël zondig is, willen we niet zeggen, nou, we hebben redding door Israël. Of we moeten bij Israël gaan horen. Of we moeten van alle dingen met Israël. Nee, we moeten iets met Jezus. Hij is de zoon van het teken. Hij is de zoon van de redding. Hij is de heerlijke redder. Hij is de koning die vrede brengt. De vredevorst. En dit kind, deze zoon, brengt hoop. Er staat in dat stukje dat hij boter en honing zal eten. En dat gaat over eenvoud. Jezus werd niet herkend om zijn koninklijke status, om zijn prachtige kledij, om zijn mooie huis of om zijn kasteel of zijn paleis of hoe je dat maar noemt. Nee, hij was eenvoudig. Honing en boter. Je zou kunnen zeggen de basics die de natuur geeft. Daar leefde hij van, daar groeide hij van op. En Jezus wist wel het kwade te verwerpen. Dat was zijn missie. Om zonder zonde te zijn. En hij is onze hoop. En hoop betekent dat je vertrouwt. En dan zijn we weer bij dat vertrouwen, want geloof brengt je terug bij God. Shear Yasuf, een rest wordt teruggebracht. Wordt teruggebracht in het land Israël, teruggebracht bij de God van Israël, teruggebracht bij de Messias. En de volken, die worden ook teruggebracht bij God. Want het was altijd al Gods plan om via Israël, via de aanbiddingsdienst van Israël, via het spreken van God door Israël, via de tekenen van Israël, om te spreken tot de volken. Om ook hen uit te nodigen te zeggen, kom en dien mij. En die kamerling uit Ethiopië, die snapte dat. Want die zat Jesaja te lezen. Die dacht, er is iets met die God van Israël. Daar zit een aantrekkingskracht aan. Wauw. Wat is dat precies? En Filippus mocht hem dat vertellen. In Handelingen 8 kun je dat nalezen. Er is dus een teken wat iets onmogelijk is voor mensen. En daarom is het juist een teken. En er is een zoon die ons dicht bij God brengt. En Jezus heeft dat gedaan door het kruis. Door het offer voor de zonde te brengen. Door alles wat scheiding bracht tussen God en ons. Dat we niet op God wilden vertrouwen, dat we niet op God konden vertrouwen, dat we hem niet konden bereiken, dat we onze eigen weg gingen. Verderop in Jesaja staat, wij allen dwaalden als schapen, we gingen allemaal onze eigen weg. En dat is precies wat het betekent om zondig te zijn. Dat je niet bezig bent met Gods weg, dat je niet afgestemd bent op zijn plan, maar dat je je eigen plannetjes aan het uitstippelen bent. En ik denk, we leven in een tijd waarin we heel erg goed ons best moeten doen om ons te realiseren dat er zoveel dingen in ons leven zijn die wij zelf uitstippelen. Dat het zelfs moeilijk wordt om te zeggen, het is in Gods handen. We hebben heel veel plannen. We hebben heel veel systemen. We hebben heel veel koersen die worden uitgezet. We hebben politiek. We hebben allemaal verklaringen. Wetenschappelijke verhalen. En je moet blijven nadenken om te zeggen, maar wacht even. God zit op zijn troon. En daar moeten we ons in oefenen. Het is ontzettend belangrijk om het teken van Immanuel te blijven zien en te zeggen, maar God is met ons. En ik heb misschien wel een idee hoe ik in mijn leven moet handelen. Maar uiteindelijk is het God die besluit. Want in Jesaja 7 vers 9, hier vlak voor het gedeelte wat we net hebben gelezen, daar staat, laten we het erbij pakken. Vers 9, en er staat, maar als jullie geen vertrouwen hebben, houden jullie geen stand. Dan heb je weer dat woordje vertrouwen. In de NBV 21 staat dit trouwens. Maar er staat, als je geen vertrouwen hebt, dan houd je geen stand. Dat gold voor Agas, die had geen vertrouwen, dat was duidelijk. Maar God zegt, vertrouw je op mij. Vertrouw je op mij. Op dit moment in deze wereld waarin zoveel dingen via media, via het journaal op je afkomen, dat je denkt van wat moet het worden met deze wereld? Sommige mensen kunnen zich enorm zorgen maken en in paniek raken. En er is reden tot zorg, zeker. Ik zal niet zeggen dat het goed gaat in de wereld. Maar ons perspectief verandert op het moment dat we met Jesaja God op de troon zien zitten en zeggen, Heer, wat er ook gebeurt, ik vertrouw op u. Ik ga mijn keuzes niet laten leiden door paniek, door angst, door onzekerheid, door allerlei ideetjes die verschillende mensen mij aan proberen te smeren, door goud te kopen omdat dat nog waardevast is of zo. Er zijn allemaal van die dingetjes. En jullie zitten allemaal waarschijnlijk wel eens op internet en dan plopt er iets op je beeld en dan denk je van nou, mensen denken ten eerste dat ik heel rijk ben, dat ik kilo's goud kan kopen en dan moet je daarin beleggen. Want ja, je weet het maar nooit. Het is allemaal onzeker, hè? Petrus zei tegen de mensen die iets wilden kopen van de Heilige Geest, uw goud en uw zilver zijn met u tot verderf. Het Koninkrijk van God gaat niet over bezit. En het gaat niet over zaken die we moeten verzamelen. De zekerheden die voor onze ogen zijn. En toch vinden we dat heel erg fijn. Ik vind dat ook heel fijn. Ik vind het heel fijn dat ik een huis heb. En dat ik niet hoef na te denken hoe ik ergens kom. Maar dat ik gewoon in de auto kan stappen. Heel fijn allemaal. En daar mogen we ook voor danken. Maar vertrouwen we daarop? En raken we in paniek als het wegvalt? Als er inflatie is. Als er zaken gebeuren waar je gewoon helemaal geen grip meer op hebt. Raak je dan in paniek? Geloven is dus vertrouwen. En het wordt pas gezien op het moment dat je keuzes maakt waarin je laat zien, maar ik vertrouw op God. Ik ga niet meedoen met allemaal speculatieve spelletjes, of het nou over geld gaat, of dat het over de oorlogen gaat die op de wereld gebeuren. Dat we gaan meepraten hoe het zal aflopen, of dat we elkaar angst zitten aan te praten van ja, maar straks dan staan de Russen ook op onze stoep. Wat er ook gebeurt, God zit op de troon. Tijdens de coronacrisis waren veel mensen in paniek. En eerlijk gezegd dacht ik, maar God zit toch op de troon. En ik wil niet hoogmoedig zijn, want ik ken ook mijn paniekmomenten. Laten we het eens even wat kleiner maken. Ik was, denk ik 25 jaar geleden, werkte ik in de gemeente in Gouda, in de Parousia gemeente. En ik was 50% leerkracht in het onderwijs. En ik gaf godsdienstles. En door allerlei toestanden had ik ieder uur een andere groep leerlingen. Heel veel leerkrachten hebben een groep 3-4 dagen per week. Ik had ze 1 keer per week. En Romy, jij kent dat. Dus dan heb je eigenlijk heel veel leerlingen in een halve week. En dat vond ik best wel ingewikkeld. Maar je bent jong en je bent ambitieus en je wil dat goed doen. En je gaat keihard, ga je ervoor. En na nog geen 2 jaar zei mijn lichaam, ik doe het niet meer. Ik zat op een bank en ik keek naar de kast waar mijn boeken in stonden. En Esther vroeg mij iets en ik draaide mijn hoofd om en ik zag nog steeds een boekenkast. En ik zag niet Esther. Toen was er wel paniek. En dat zei ik ook meteen tegen Esther. Ik denk, wat gebeurt er? De kamer draait om me heen. Van alles en nog wat gedaan. Niks lukte. En Esther heeft mij naar de huisartsenpost gebracht. En die huisartsenpost die was er volgens mij in een paar minuten wel uit. Die zegt, nou meneer, u bent gewoon oververmoeid. En u moet gaan rusten. En dan vallen heel veel dingen een beetje uit je handen. Want je bent fysiek niet meer tot veel in staat. En dan ben je een jonge kerel van 26, 27 jaar. En dan denk je, hoe heb ik het nou? En ja, je bent iets aan het opbouwen. Dus je wil ook je inkomen houden. En je hebt net een huis gekocht. En dan denk je, hoe gaat dat nou? Komt het allemaal goed? Komen we nog rond? En kan ik dit werk überhaupt nog wel blijven doen? Want daar had ik niet zoveel zin in, eerlijk gezegd. En gaandeweg. En als er één ding is in mijn leven dat ik denk van dat is een teken van God. Ik heb nog nooit gesolliciteerd. Tenminste niet voor banen die ik heb gekregen. Ik zou bijna zeggen dat is een teken van God. Niet gaan solliciteren. Maar ik was in mijn ziekteperiode. En toen ik genoeg was hersteld om weer een keer naar de gemeente te gaan. Toen sprak ik een medestudent van de Bijbelschool die ook in die gemeente kwam. En hij zei, nou, ik werk bij de post. Hij zei, daar kun je ook wel aan het werk. Dan kun je twee dingen doen, hè. Ik zeg van, ja, maar wacht even, ik ben opgeleid om leraar te zijn. Dat denken we wel niet, ik ben van HBO-opleiding, bladibla. Ik zeg, ga dan geen postbode worden, jongen, zeg. Doe niet zo belachelijk. Of je zegt, laat ik dat maar doen. Nou, ik heb dat laatste gezegd. Ik ben nog 2,5 jaar postbode geweest. En ik moet zeggen met veel plezier, ook al was ik niet een geboren postbode. Maar God kan voorzien. En als je bidt voor je situatie en je legt het aan hem voor, dan geeft hij dingen die je soms niet snapt, die je van jezelf misschien niet had bedacht, die je niet had gewild. Maar weet je, te vertrouwen op God. Dat God het via soms ongelooflijke wegen recht weet te brengen en dat hij voor je zorgt. Kies ervoor om te vertrouwen dat je bidt voor je situatie en zegt, Heer, hoe moet dit verder? Want dat had ik natuurlijk ook gedaan. En dat God zegt, ik geef je iets op een presenteerblaadje. Ja, dan kan je zeggen, ja, hallo God, kan ik niet wat beters krijgen? Niks ter kwade trouwens van postbodes, hè? Maar ik zat natuurlijk in een opleidingstraject waar ik dacht, nou, ik ga alleen maar stijgen. En ik sprak later een aantal Afrikaanse pastors en ik vertelde dat ik eigenlijk net gestopt was met mijn postbodenschap en dat ik voorganger was geworden. En ze zeiden, can you believe this? This is a man of God and he was a mailman. Ze konden het zich niet voorstellen dat ik mij als postbode durfde in te zetten. Terwijl ik geroepen was door God. Maar ja, God gaat soms een andere weg. En dat is vertrouwen. Dat je weet van, God heeft een plan. God heeft een plan met mijn leven. God zorgt voor mij. Hij geeft mij wat ik nodig heb. Kies ervoor om op God te vertrouwen. De God van het onmogelijke. De God van trouw. De God van liefde. De God die almachtig is. En geweldig. Dat die naam, die titel, Immanuel, God is met ons, ik ben met je, daarboven staat. Spreuken 3, vers 5 en 6 zegt, vertrouw op de Heer met je hele hart. En steun niet op je eigen inzicht. Ken hem in al je wegen, dan zal hij je paden recht maken. Die twee dingen horen bij elkaar. Vertrouw op de Heer, maar hem ook kennen in al je wegen. En hij zal het goed maken. Luister naar hem. Want de Heilige Geest, dichterbij dan wij nu God ervaren hier op aarde, kan eigenlijk niet. De Heilige Geest is in ons komen wonen, lieve mensen. God met ons, door het werk van Jezus. En we staan er straks bij stil. Het avondmaal is ook eigenlijk een titel daarboven, Immanuel. Ik ben met jullie. Ik ben hier. Ik ben in je leven. En als je vandaag aan het avondmaal gaat, laat het dan ook een proclamatie zijn dat je zegt, ik vertrouw op Jezus. En al het andere is relatief, is ondergeschikt. En ik ga niet in paniek raken. Niet om de kleine dingen die in je gezin gebeuren, om de dramatische dingen die er gebeuren, of het nou ziekte is, of werkloosheid, financiële problemen, ruzie met je familie, of zelfs een overlijden. Geen paniek. Misschien verdriet. Misschien pijn. Maar daar mogen we bij God mee komen. En als we vandaag aan het avondmaal gaan, laat het een proclamatie zijn waarin we zeggen, Heer, ik vertrouw op u. Wat er in de grote wereld, wat in het nieuws zien ook gebeurt, of in de kleine wereld hier. Ik ga niet in paniek raken. Amen. Amen. Laten we danken. Heer, we danken u voor Immanuel. We danken u, Heer, dat we Jezus mogen zien. Dat we Jezus mogen kennen. Dat we Jezus mogen vasthouden. Heer Jezus, dank u wel voor het offer dat u bracht. Door de verlossing die u hebt gegeven. Dank u wel voor uw opstanding. Zulke machtige tekenen die we vandaag willen gedenken in het avondmaal in brood en wijn. Dat we door te eten en te drinken mogen zeggen, u woont in ons door uw geest. En Heer, als we hier zitten, hebben we allemaal ons verhaal. Hebben we allemaal een zorg. Hebben we allemaal een verlangen. En Heer, ik bid dat u Heilige Geest laat zien waar wij moeten leren om op u te vertrouwen. Want we willen boven alles op u vertrouwen. Dat u de regie hebt. Dat u het laatste woord hebt. Dat u de wereld in uw hand hebt. We kunnen er niet bij. Maar we willen zeggen ja. Dat geloof ik. En op die God vertrouw ik. Amen. Amen.